De Eerste Keer. De podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
Hoi, welkom. Tof dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van De Eerste Keer. Dit is de podcast en televisieserie waarbij iedere eerste keer bespreekbaar wordt gemaakt. In het begin van het leven is het namelijk voor alles een eerste keer. En het maakt niet uit of je jong of oud bent. Sommige veranderingen of ervaringen komen eerder of later op jouw pad. En deze podcast zorgt ervoor dat je erop voorbereid bent en een kijk krijgt in iemand anders zijn eerste keer. Vandaag gaat de podcastserie over de eerste keer nagelstyliste worden. De gast is Honey. Ze is 29 jaar oud en ze staat ook beter bekend als hhoney.kh op Instagram. Ze werkt 10 jaar als nagelstyliste en ze doet onder andere de nagels van bekende mensen zoals Latifah, Delani, Femke Louise, Vonneke Bonneke, ga zo maar door. En haar naam gaat ook best wel hard binnen de nagelscene. En daarom kan ze je ook alles vertellen over hoe je een succesvolle nagelstyliste kan worden. En als je nu luistert en denkt, ik heb echt geen zin om nagelstyliste te worden. Dat hoeft ook niet. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Deze aflevering kan alsnog inspirerend voor je zijn. Want haar verhaal gaat wel echt verder dan het zijn van alleen een nagelstyliste. Want ja, alles in het leven komt met een prijs. En succes komt niet zomaar je kant op waaien. Maar wat zij heeft meegemaakt en wat je in de podcast kunt verwachten, dat kan ze je beter zelf vertellen. Welkom, Honey.
Hey, schat.
Hey, dankjewel dat je vandaag zo openhartig wil zijn over jouw route naar succes. Er komen een aantal punten aan bod in deze podcastserie. Onder andere hoe Honey erop is gekomen om nagelstyliste te worden. We gaan echt haar 10-jarige tijdlijn even erbij nemen. Honey's eetstoornis en agressieproblemen. Haar succesformule tot een booming carrière en onder andere ook nog wat tips van haar. En vervolgens sluiten we de podcast af. Honey, we doen allereerst even een stap terug in de tijd. Want 10 jaar geleden wilde jij heel graag een grote moneymaker worden. Waarom wilde je dat?
het is langer dan 10 jaar dat zelfs. Ik was toen 14 en ik was toen heel vaak met mijn nicht, die is 4 jaar ouder dan ik. Die had een vriend. En hij was echt een moneymakertje. Of moneymaker. En zijn vriendenkring ook. En ja, als ik met mijn nicht was, was ik ook met hun. En daar zag ik het. En het viel me al heel snel op dat vrouwen met hun wouden zijn. Omdat ze geld hadden. En ik had toen al die denkwijze van, ja, ik wil niet met iemand zijn om geld. Ik wil leren om het zelf te maken. Dus die jongens hadden ook heel gauw door van, ze let heel erg op en ze toont te veel interesse. En op een gegeven moment gaf ik het aan, weet je. Ik kende ze toen alleen langere tijd. Toen zei ik van, ja, ik wil dit ook kunnen doen. En voor hen was het grappig. Ik was jong, ik was klein, ik zag er onschuldig uit. Ik had toen echt lang haar en super dun. En ze zagen het een beetje als een grap, maar ze zagen dat ik er echt voor ging. En zo gezegd, zo gedaan. En ik wou een vrouw zijn in een mannenwereld. En ik in mijn gedachten dacht ik van, ik kan dat. Ik ben diegene die dat kan. Dus toen ben ik voor een tijdje gaan hosselen. Om het even netjes te zeggen.
Ja. En waarom was geld zo belangrijk voor je dan?
Voor mijn gevoel was ik op een hele jonge leeftijd best wel volwassen. Op basisschool bijvoorbeeld, als die kinderen aan het spelen waren, tikkertje, had ik al zoiets van, ik kan niet meedoen, want het is raar. Want ik voelde me te volwassen. Ik had een hele grote verantwoordelijkheidsgevoel. En sinds jongs af aan had ik al zoiets van, ik wil mezelf op een plek kunnen zetten dat ik en mijn gezin, maar dus mijn ouders, mijn familieleden, niks tekort gaan komen. Dat we alles kunnen hebben wat onze hartje begeert. Zonder erover te stressen of zonder ons druk erover te moeten maken. Dat had ik al op een hele jonge leeftijd.
Ja, het klinkt ook heel realiseerbaar. Ik bedoel, je wil gewoon een zorgeloos leven van hoe ik het nu hoor, hoe je dat vertelt. En je dacht ook in eerste instantie ja, dat de beste plek was om geld te verdienen op verkeerde en gevaarlijke plekken. Laten we het daarop houden, want ja, in verband met je privacy noemen we expres even niet wat je hebt gedaan. Maar goed, het is wel een makkelijkere weg. Waarom koos je voor deze easy road om geld te verdienen en ja, succesvol te worden?
Dat vind ik altijd zo grappig als mensen zeggen easy road. Er is niks daar makkelijks aan. Je bent constant bang. Vooral ik was een vrouw. Ik ben nu 1,65. Nou, ik denk niet dat ik veel langer of korter was toen ik 14 was. Ja, ik zit in een mannenwereld. Dus ja, dan moet je denken, de meeste mannen zijn wat 1,80, 1,90, wegen 90, 100 kilo. Nou, kom ik daar 1,65. Ik woog denk ik toen 55 kilo. Dus ja, makkelijk was het zeker niet. En het was doodseng. En ik denk ook dat ik in scenario's terecht kwam waarvan ik op een gegeven moment zoiets had van ja, is dit wel zo slim om als vrouw zijnde te doen? En los daarvan, ik heb een hele hechte band met mijn moeder. En toen begon ik wel echt na te denken over van, wil ik wel de reden zijn dat zij teleurgesteld gaat raken of in angst gaat leven. Want zij, ja, zij wist het niet. En ik heb haar wel op een oudere leeftijd verteld, heel kort. Ze was ook heel erg geschrokken. Ze had het wel verwacht, omdat ik altijd, ja, ik was geen tomboy, maar toch wel weer wel. Ik hield niet van uitgaan of met Barbie spelen. Weet je, dat was leuk toen ik 6 was. En op een gegeven moment was dat opgehouden. En toen was ik echt van, ik wou leren vechten. En geld maken waarop meeste vrouwen niet hun geld willen of kunnen maken.
Maar waarom? Wat was eigenlijk de reden dat je zo'n bewijsdrang had om en in die mannenwereld te treden en in eerste instantie dacht, ja, als mannen het kunnen, dan kan ik het ook. En het was, zoals je net zei, helemaal niet makkelijk, want het is een supergevaarlijke plek om eigenlijk aan je geld te komen. Maar wat was dan toch de reden dat je dacht, ik ga het toch proberen?
Voor mij hè, als persoon zijnde, voor mijn karakter, persoonlijkheid, ik vond het heel triest, en nog steeds, dat heel veel vrouwen met zo'n man bouwden zijn om hun geld. En ik had zoiets van, maar waarom met iemand zijn voor zijn geld? Waarom niet zelf je geld verdienen? En ja, ik zag ook hoeveel het was. Dus ik dacht, ja, als ik bij een Albert Heijn achter de kassa ga werken, gaat het niet worden.
Nee, je wilde die Miss Independent zijn, tegelijkertijd in een gevaarlijke boze mannenwereld en bewijzen dat je dat als vrouw zijnde eigenlijk ook zou kunnen en ook zelf voor je geld zou kunnen zorgen in plaats van afhankelijk te zijn van iemand.
Ja, in plaats van met iemand te zijn voor zijn geld.
Ja.
Nee, ik had zoiets van, ik kan het ook.
Ja.
Maar wat ik nu zeg, nu ik ouder ben, kijk ik terug en het is een mannenwereld. Het is geen vrouwenwereld, een vrouw heeft daar niks te zoeken.
Ja, is dat echt de conclusie die je eruit hebt getrokken, dat toch...
Ik vind van wel. Okay. Ik vind van wel. Maar ja, dat is gewoon mijn mening.
Normaal gesproken zou ik echt zeggen, ja, maar vrouwen kunnen ook alles. Maar in dit geval denk ik mannen en vrouwen, don't do it.
Nee, ja, of je moet echt een grote flinke vrouw zijn van 1,90 meter. En ja, dan is het een ander geval.
Maar waarom zeg je dat dan? Hoe komt dat dan? Waarom moet je per se een grote, flinke vrouw zijn om dit te doen? Niet om het te promoten of zo, absoluut niet. Want ik sta er niet achter, jij inmiddels ook niet. Daar gaan we het zo over hebben. Maar waarom zou je dat dan toch zo zeggen?
Nou ja, als een man van 1,90 meter met zijn volle gewicht nu op mij springt, denk ik dat ik vrij weinig kan. Ja, ik kan misschien 2 goede stoten geven. En dan is het ook klaar.
Oké.
Okay. Dus ja.
Ja, daar zit wel wat in. En uiteindelijk ben je ook uit die scene gekomen. Je hebt net al gezegd dat je er op terugblikt en denkt, nou ja, dat had ik beter niet kunnen doen. En ik wil mijn moeder trots maken en zij was er ook niet blij mee. Maar wat was de reden dat je de stekker eruit hebt getrokken? Want er kwam wel goede money binnen. Was het echt alleen omdat je dacht, ik ben een vrouw en ik kan het niet? Het is te gevaarlijk? Of waren er meerdere redenen?
Dat ook, maar weet je, het risico lopen om lang vast te zitten. En op een gegeven moment, als je ouder wordt, ga je natuurlijk ook meer nadenken, besef je ook meer. En ik wou geen onderdeel uitmaken van iets wat anderen kwaad deed. Of doet nog steeds, want er zijn nog steeds mensen die het doen. Ik wou daar geen deel van meer uitmaken. En ja, weet je, ook het risico lopen om vast te gaan zitten. Vooral, ja, ik weet niet hoe het zit bij minderjarigen, maar als jij 18 bent en met dit soort dingen gepakt wordt, ja, ben je best wel voor een lange termijn weg. En al is het een korte termijn, ja, liever voorkomen dan genezen.
Ja, liever dan iets doen wat legaal is, eigenlijk zomaar gezegd
Ja,
te hebben,
zeker.
dan iets te doen waar je dan zoveel spijt van gaat krijgen. Omdat je hebt het geld wel, maar je kan niet eens van het geld genieten. Want wat heeft het voor zin? Je hebt iets gedaan wat niet mag.
Ja, klopt.
Je bent daarom ook vervolgens teruggegaan naar school. En in de tussentijd heb je een opleiding gedaan om nagelstyliste te worden. Hoe kom je van die scene bij de nagels terecht? Dat snap ik niet. Hoe dan?
Nou, kijk, toen ik daarmee was gestopt, moet ik heel goed nadenken hoor, want nu gaan we echt ver terug in de tijd. Ik ben Iraans. En de meeste mensen die uit Iran komen weten, Iraanse ouders zien al hun kinderen als dokters en advocaten en professors. En mijn moeder had zoiets van, jij moet naar school gaan. Het boeit me niet wat je allemaal doet, maar je moet naar school gaan. En ik wil minimaal zo'n diploma zien. Ja. Dus ja, ik had ook zoiets van, kijk, ik kan dit nog jaren uitstellen, maar ze gaat het echt niet opgeven. Toen ben ik teruggegaan naar school. Vlak voordat ik, misschien een jaar voordat ik begon met school, begon ik met mijn nagels te laten doen. Dus ik ging naar een nagelstylist, die ging nagels voor me zetten. En ik begon, ik weet nog, mijn eerste nagels waren super preut, super kort. Ik vond het een beetje netjes, maar het hoeft niet te overdreven. En iedere keer wou ik langer en meer kleur en meer glitters en meer steentjes. En ik dacht van, hé, dit is best wel leuk. Toen ging ik die spullen zelf inkopen. Ging ik het gewoon voor de lol doen, voor de fun. Ik ging het toen al posten. En toen was ik in aanraking gekomen. Of ja, ik was naar een salon gegaan van een dame. Ze heet Iris. Tenminste, dat was de saloneigenares. En ik zei tegen haar van, ja, ik doe het voor de lol. En ik vind het echt leuk. En dit en dat. En zus en zo. En daar liet ik ook een paar keer mijn nagels doen. En zij kwam eigenlijk ermee van, ja, wat vind je ervan om een opleiding bij mij te volgen? En hier te komen werken. Ik zeg, werken? Ik kan niks en dit en dat. Maar ja, ik ben God dankbaar dat zij in mijn leven toen in die tijd is terechtgekomen. Ik weet niet of ze iets in me zag. Ik weet niet wat het was. Maar zij gaf me dus mijn opleiding toen. Heb ik gehaald. Heb ik nog een tijdje daar gewerkt. En ja, zo bleef mijn Iraanse moeder ook doorgaan van, ja, heel leuk die nagels, maar je moet terug naar school. Heb ik gedaan. Ik had heel erg in mijn hoofd van, ik vind het leuk om nagels te doen. Ik kan misschien een zak geld eraan verdienen, maar ik zal er niet ver mee komen. Ik zal niet mijn huur of een auto, weet je, grote dingen mee kunnen doen. Dus ik bleef het altijd...
Stelde dat je niet teleur? Dat je dat in je achterhoofd had door eigenlijk ook de invloeden die je hebt meegekregen?
Nee, het stelde me niet teleur. Ik was er toen niet heel bewust van. En ik was ook jong, weet je. Ik was 19 toen, denk ik, geloof ik. 19, 20 zo. Dus ja, ik stond er ook niet heel erg bij stil van, ja, nee, hier ga ik echt money mee kunnen maken. Ik had altijd zoiets van, nee, en ik vind het leuk. En het is leuk als zakgeld en... ga ik de nagels van mijn vriendinnetjes mooi maken. Maar niet dat ik zoiets had van, ja, nee, hier wil ik mijn brood mee gaan verdienen. Ik had nooit gedacht dat dat kon. Om het even zo te zeggen.
Ja, uiteindelijk is het je wel gelukt. Later in de podcast gaan we het echt hebben over hoe het een succes is geworden. Hoe je uiteindelijk wel je brood ermee bent gaan verdienen. Maar voordat we daar komen, hebben we nog natuurlijk een paar andere punten. Voordat we ook daar aan toe komen, ben ik nog wel benieuwd naar, dat is mijn laatste vraag over dit onderwerp. Of je wel eens in verleiding bent gekomen doordat je dus merkte van, oké, nagelwerk verdient minder, ik heb er minder vertrouwen in wat betreft, ga ik mijn brood hier wel mee verdienen? Of je dan toch dacht, nou, misschien moet ik toch wat terug in die boze, enge wereld.
Nee. Ik heb, nou, ik lig nu, jawel. Jawel. Kijk, ja, maar ik heb mixed feelings erover. Ik heb altijd zoiets gehad van, ik wil nooit meer teruggaan naar daar. Echt niet. Heel veel jongens die ik ook ken van toen hebben lang vastgezeten of zitten nu vast. Dus heel veel heb ik nooit meer gezien of gesproken. Dus ik weet niet of ze nog leven of ze naar het buitenland. Ik weet het niet.
Oh damn, dat is echt heavy hoe je dit zo zegt. Je weet gewoon niet of ze nog leven of iets dergelijks. Besef gewoon, hè?
Ja, ik heb ook, ja, weet je, dus niet alleen die wereld, ik heb ook gewoon volledig afgesloten. Dus
Ja.
ik wou er ook niet meer mee geassocieerd worden. Maar tuurlijk zijn er momenten geweest dat het me allemaal te veel werd. Want ik heb daarna ook zoiets geweest van, ik wil veel verdienen. Dus ik heb naast mijn school, zelfs los van school, naast nagels toen, tot 2 jaar geleden altijd 2, 3 baantjes ernaast gehad.
Ja.
Want ik wou wel zoveel mogelijk verdienen. Maar ja, tuurlijk heb je dan momenten dat je zoiets hebt van, ik mis wel het wereld waar het makkelijker
Ja.
ging. En makkelijker in de zin van dat het allemaal
Minder
sneller ging
tijd.
en meer,
Ja.
ja, meer verdiend. En dat ik gewoon meer vrije tijd voor mezelf had.
Ja, precies. Maar wat was je houvast dan? Want je hebt echt dan ook nog eens 100 andere bijbaantjes erbij gehad. Toch tegelijkertijd je passie aan het uitoefenen. Toch tegelijkertijd bezig met school. Wat was die motivatie?
Mijn moeder. Mijn moeder. Zij is mijn motivatie. Mijn moeder is mijn moeder, mijn beste vriendin. Ze is mijn vrouw, ik ben haar man. Zij is mijn engel. En kijk, tuurlijk, toen ik jong was, heb ik dingen gedaan of gezegd om haar te kwetsen. Maar des te ouder ik werd, des te meer ik zoiets heb van, mijn moeder moet ten alle tijden trots zijn op me. En niet
Wauw.
doen alsof ze trots is, maar echt uit haar hart trots zijn op me. Dat is heel belangrijk voor me. Sommige mensen vinden het raar. Ze hebben zoiets van, je bent een volwassen vrouw. En waarom boeit het jou zo erg wat je moeder van je vindt of van je denkt? Maar zij is, ik weet niet, zij is mijn engel.
Ik vind het heel mooi hoe je hoe je dat zo verwoordt. Ze is wel degene inderdaad die jou op aarde heeft gebracht, degene die je altijd je bek heeft gehad. En degene die wil dat je veilig bent. En als dat betekent dat je andere dingen moet doen om aan je geld te komen, zeg maar gewoon heel veel werken en heel veel tijd ergens in stoppen. Maar als dat wel betekent dat je veilig bent voor je moeder, dan snap ik dat heel goed dat je dat je haar als motivatie ziet. In de tussentijd ben jij natuurlijk ook gewoon heel druk geweest met je carrière. Je benoemde net al meerdere baantjes en dergelijke. Maar je kampte ook met een eetstoornis. Hoe is deze ontstaan?
Het is, ik ben van heel, kijk, door wat ik eigenlijk deed toen ik jong was, heb ik heel erg geleerd en ook best wel de karakter gehad van, ik hoef niet te veel op te vallen of überhaupt op te vallen of dat te veel mensen me kennen, herkennen en kennen. En ik ben heel dankbaar voor waar ik nu ben en ik geniet ervan en ik wil verder groeien. Maar het was voor mij een hele switch om opeens herkend te worden op straat als Hanny de nagelstyliste. Best wel gewild te zijn als nagelstyliste. Ik heb er hard voor gewerkt. Dat is wat ik nog steeds wil. Maar het was ook heel eng voor mij, want ik merkte gewoon van, hey, heel veel mensen weten nu wie ik ben. En ik weet nog steeds niet hoe ik daarmee moet omgaan. En ik denk dat en de combinatie van heel veel werken, want ik werk heel veel. En ik ben altijd iemand geweest, ik zet heel veel druk op mezelf. Dat een paar van de redenen zijn van mijn eetstoornis.
Wauw, dat is echt wel heftig om te horen dat eigenlijk het succes uiteindelijk ook gaat zorgen dat je niet zo goed weet wat je ermee moet doen. En als mensen je dan herkennen en mensen weten gewoon als je normaal je boodschappen aan het doen bent. Oh, jij bent Hanny, jij doet de nagels van die en die en die. Wat deed dat uiteindelijk mentaal dan met je als je daar wat meer op in zou gaan?
Ja, het geeft me twee of zelfs misschien meerdere gevoelens. Aan één kant is het superleuk. Het zijn meestal ook jonge meiden. Het is schattig, het is onschuldig. En het voelt ook een soort van erkenning voor al je harde werk. En aan de andere kant is het van, ja, ik doe het wel. Maar soms ga ik dan in het trainingspak en mijn haren niet gedaan, mijn make-up naar buiten. Dan denk ik van, ja, en nu? En los van mij, mijn partner is een artiest. Dus hij wordt al helemaal herkend en mensen komen al helemaal naar hem toe. En ja, het is soms heel zwaar, want ik heb wel het gevoel van een privacy, wat ik vroeger overdreven had, heb ik nu bij wijze van bijna niet meer. Die privacy is gewoon helemaal weg. En of het nou komt door mijn carrière of die van mijn partner, het is er gewoon niet meer. En dat heeft zijn voldoening, zijn positieve kanten, maar ook zijn negatieve kanten.
En hoe ben je hiermee omgegaan? Want het is wel echt a lot. En ik kan me goed voorstellen dat er niet heel veel andere nagelstylisten zijn die hetzelfde succes hebben als jij, waar je dan ook echt mee kan sparren. Het is een beetje een eenzame wereld, kan ik eigenlijk wel zeggen, denk ik. Hoe ben je het dan gaan... Ja, eraan gaan werken. Wanneer kwam dat realisatiemoment dat je dacht, dit is een eetstoornis wat me mentaal aan het opvreten is? Ja.
Kijk, ik heb een hele kleine cirkel van vrienden en vriendinnen met wie ik omga. En ik ken ze ook op zijn minst wel 4-5 jaar, minimaal. En mijn eetstoornis is in 2019 in april begonnen, maart, april zo. En ik begon heel erg af te vallen. Ik was zo gestrest, ik kon niet eten. Als ik eten rook, werd ik helemaal misselijk. Als ik het at, kwam het gewoon weer naar boven. En de kleine cirkel met wie ik omga is een familie voor mij. En ik wist dat het heel pijnlijk voor hun zou zijn om mij zo dun te zien, zo bang te zien. Want ik heb ook last van paniekaanvallen. Het is niet de Hanny die zij kennen. En met meerdere heb ik bewust toen in die tijd ook gewoon een excuus gezocht om ruzie met ze te maken. Zodat ze me niet zouden zien. Hoe erg ik ben afgevallen, hoe slecht ik eraan toe was. En ik vergeet nooit meer dat het op een gegeven moment zo erg uit de hand liep. En mijn moeder vroeg me elke keer van, wat is er aan de hand? Je bent zo erg afgevallen, je bent constant gestrest. En ben je afgevallen omdat je gewoon het zelf wilt? Of is dat, weet je, ongezond? En ik zei elke keer, mama, er is niks. Het is gewoon door werk. Ik ben een beetje gestrest, weet je, omdat ik zoveel werk.
Waarom gaf je het niet toe? Aangezien zij wel echt iemand is waar jij zo'n goede band mee hebt. Waarom heb je niet gewoon gezegd wat er echt aan de hand is?
Als ik pijn heb, heeft zij pijn. En ik wil nooit de oorzaak zijn van haar pijn. Dus ik heb het echt zo lang mogelijk uitgesteld om tegen haar of mijn dierbare te zeggen van, het gaat slecht. Ik kan niet meer. Ik ben op. En ja, ik wist niet hoe. Ik had het ook nooit gedaan. Niemand kende mij ook zo. En zij was het op een gegeven moment zat. Ze zag, dit klopt niet. Toen heeft zij me voor de eerste keer zelf naar mijn beste vriend gebracht. Ze zei, ja, we gaan aan toe en ik weet niet meer wat ik tot je aan moet en dit en dat en zus en zo. En misschien dat hij tot je kan doordringen, want dit klopt allemaal niet. En ik was zo bang, ik weet het nog, ik was zo bang. En we kwamen daar en mijn beste vriend, hij is ook echt een mannelijke man, echt een man, een macho. En ik vergeet nooit zijn blik. Hij keek zo geschrokken en hij pakte bij mijn gezicht, bij mijn armen en hij hield mijn buik vast en hij zegt, er is niks over van jou. Wat is hier aan de hand?
Wat deed dat met je toen hij dat met je deed? Of tegen je zei ook?
Ik begon te janken. Toen is die ijs echt gebroken van, ik ben op. Ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan. Ik weet niet hoe het komt. Ik kan niet eten. Als ik eten ruik, word ik misselijk en ik heb constant paniekaanvallen en toen liet ik eigenlijk iedereen weten. En ik heb ook echt vrienden en vriendinnen gebeld of een bericht gestuurd. En ook echt mijn excuses aangeboden. Omdat ik zo naar tegen ze deed. Want ik had zoiets van liever dat ze denken van, oh, wat is ze een kreng. Dan dat ze zouden weten van, hé, het gaat echt slecht met haar. En ook konden zien dat het echt slecht ging met mij. Want laten we real zijn. Social media is gewoon poppenkast. Je laat zien wat je wilt laten zien. Je laat het mooiste zien van jezelf en van wat je hebt. Dus het was heel makkelijk voor mij om te doen van, het gaat oké met me. Mensen die me tegenkwamen zeiden wel van, hé, je bent echt ongezond dun. Is alles wel in orde? Maar mensen die me niet tegenkwamen wisten van niks. En dat wou ik gewoon zo houden.
Ik kan me goed voorstellen dat je ook, als mensen zeggen, ja, je bent ongezond dun, dat je dan ook zoiets hebt van, oh, dat doet toch pijn als iemand dat tegen je zegt. Als ik dit zo hoor, dan denk ik zou het ook niet leuk vinden als iemand tegen me zegt, je bent ongezond dik.
Ja, en mijn vriend had, weet je, met goede bedoelingen vorig jaar een surprise party voor me gegeven, voor mijn verjaardag. En ook vrienden en vriendinnen van me uitgenodigd en ze laten weten van, hé, ze weet van niks, het is een verrassing, kom dit en dat. En hij liet me achteraf wel van tevoren weten van, schat, ik heb dit en dit gepland. Omdat hij zag van, ja, zij heeft zulke paniekaanvallen. Niet dat ze daar straks binnenkomt en een hartstilstand krijgt. Maar ik vergeet nooit meer hoe iedereen keek toen ik binnenkwam. En ook aan me vroegen van,
oh, wat voelde je toen zoveel ogen naar je keken? Terwijl je vertelt net, je wilde juist dat mensen je niet zagen. Dat de mensen die je zagen, dat mensen waren in je cirkel. En dan ineens zien meer mensen je die je een beetje kennen, of het blij voor je zijn dat je jarig bent, en dan allemaal naar je kijken. Wat gebeurt er dan met je?
Ik voelde me heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar. En hoe makkelijk of moeilijk ik het ook altijd heb gehad vanaf jongs af aan. Ik ben altijd flink geweest. Ik was altijd die schouder om op te huilen. Een luisterend oor. En alles komt goed. Dus ik voelde me heel kwetsbaar. En bloot eigenlijk. Ik had het gevoel van, iedereen ziet nu wat er aan de hand is. En ik kan er niet omheen. En ik wou het ook niet meer. Ik had mijn familie nodig. Ik had mijn vrienden en vriendinnen nodig. Ik had mijn partner nodig. En nog steeds.
Dus die kwetsbaarheid, dat je je zo kwetsbaar voelde op dat moment, was dat de switch om uiteindelijk te denken van, oké, ik ga er wel uitgebreid met mensen over praten. Ik ga er wel wat aan doen?
Ja, tuurlijk. Want wat ik zeg, mijn cirkel is klein. En het zijn mensen die ik echt als familie zie. En ik wil ze nooit kwijtraken. Dus ik was het hun ook schuldig, om het even zo te zeggen. Ze hadden zo'n nare kant van mij meegemaakt. En ik moest hun uitleggen hoe dat kwam. Waarom ik zo deed. En los van dat ze die het uitleg, dat ik ze schuldig was om die uitleg te geven, ik had ze ook echt nodig.
Ja.
Ik had het nodig om mensen te hebben bij wie ik kon huilen of boos kon zijn. Van waarom ik? Waarom gebeurt dit? En ook die me konden zeggen van, kom op, je bent sterker dan dit. Je hebt ergere dingen meegemaakt dan dit. Dat ik ook even werd wakker geschud van, ja, ze hebben gelijk, ik kan dit. Dus het was,
en ja?
Het was ook wel weer een opluchting, hoor.
Om toch te zien dat mensen om je geven, denk ik. Dan dat ze alleen maar bang zijn,
ja,
voor wat er met je gebeurt.
Dat zeker, dat zeker. Ik heb echt vriendinnen gehad die begonnen te huilen. Het deed ze zoveel verdriet om mij zo te zien. Dat ze echt begonnen te huilen. Ik vergeet nooit meer een van mijn beste vriendinnen. Ik was bij haar en ik kon echt niks eten. Gewoon niks. Zelfs drinken was moeilijk. En ze had echt zo'n kleine meeneemverpakking van yoghurt. En ze zei, al is het één hap, neem het, weet je. Het is maar yoghurt. Het is niet zwaar. Het is niet dit. En toen nam ik een hap, maar echt met tranen in mijn ogen. En ik heb haar nooit zien huilen. Zij begon helemaal te janken van, Ik wil dit niet. Ik accepteer dit niet. En zo ken ik jou niet. Want iedereen probeerde zich ook sterk en groot te houden om mij te kunnen steunen. Maar tegelijkertijd was het voor hun ook iets nieuws. Ze hadden me nooit zo meegemaakt. Niemand.
Jeetje, ik kan me goed voorstellen dat dat inderdaad iets is wat jou ook raakt. Dat andere mensen zo reageren op het feit dat het zo moeilijk is om een hap eten te nemen.
Ja, daarom zeg ik mijn vrienden en vriendinnen, het zijn geen vrienden en vriendinnen, het is mijn familie. Wij zullen voor elkaar door de dood gaan, door alles gaan. En ik ben God heel dankbaar voor. Ik heb een kleine cirkel, maar de mensen die ik om me heen zijn echte mensen. Het is niet gemaakt.
Goede mensen.
Ja, het zijn echt goede mensen. En daar ben ik God heel dankbaar voor. Ja.
Dat is ook belangrijk. Dat is ook echt goed om dat inderdaad ook te uiten en daar op te reflecteren eigenlijk. Om te weten wat voor mensen je in je cirkel hebt. Maar wat was, los van de support van je familie, hoe heb je het probleem opgelost?
Ik vecht er nog steeds mee. Ik moet echt mezelf elke dag herinneren van, hey, al is het één boterham, je bent wakker, dus ga eten. Want ik heb gewoon geen trek. Ik heb geen honger, ik heb geen trek. En dan zeg ik, het is echt elke dag. Daarom word ik denk ik ook zo snel moe. Omdat ik constant in gevecht ben in mezelf. Yeah. Van, je hebt niet het gevoel dat je honger hebt. Maar je moet wel wat eten. En dan ga ik een broodje.
Maar doe je dit alleen? Krijg je geen professionele hulp? Heb je dat niet? Heb je bewust daar niet voor gekozen?
Ja, professionele hulp. Ik heb altijd zoiets van, ja, dan zit je met iemand. 9 van de 10 keer is het iemand die opgeleid is. Die niet weet wat het precies inhoudt, want ze hebben het zelf nooit ervaren. En dan ja, gaan ze me een beetje advies lopen geven. Die advies kan ik ook op Google krijgen, zonder tegenspraak te krijgen. Maar ik raak heel snel geïrriteerd als mensen me advies willen geven over iets waar ze voor gestudeerd hebben, maar zelf nooit hebben meegemaakt. Want het is dan heel makkelijk van, ja, je moet dit doen en je moet dat doen. Maar dankzij dokter Google heb ik wel heel veel geleerd over hoe ik ermee moet omgaan.
Je klinkt nu bijna net als onze ouders in deze coronatijd. Ja, ik heb van Telegram en WhatsApp University heb ik geleerd dat.
Ja, inderdaad. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Google en ja, partner, of als ik met vrienden of vriendinnen ben, zegt ze ook heel altijd, heb je al gegeten? Wat ga je eten? Je gaat nu eten.
Ze steunen je
Ja, het zet wel een druk op je.
Ja,
het zet wel een druk op me, maar het is goed. Ik zie er weer gezond uit.
Ja, het is
ik zit er weer gezond. Dat is het belangrijkste, ja. Dat ik er gezond uitzie. Mensen schrikken niet meer als ze me zien.
Ja. Maar mocht jij nu luisteren en denk je, ik heb die hulp niet, ik heb die support niet bij een eetstoornis. Kijk, voor Honey werkt het niet om met een professional te praten, maar misschien kijk of luister je nu en denk je, oh, wat moet ik dan doen als ik die mensen niet heb? Het hoeft niet voor iedereen te gelden. Misschien werkt een professional wel voor jou. Misschien heb jij dat juist wel nodig. Iemand die jou met de stappen kan helpen. Dus voel niet, krijg niet het gevoel dat dat niet kan. Het is zeker wel mogelijk, maar het is voor ieder natuurlijk op zijn of haar eigen manier hoe je met zoiets om kan gaan. Dit van Honey is een manier, maar natuurlijk kan je zelf misschien ook denken, ik heb wel die professionele hulp nodig, dus sluit het niet uit. Dat zou ik er nog wel even bij willen vermelden. Maar ik ben heel blij, Honey, dat je zegt van, ik zie er nu goed uit, ik word geholpen door mijn familie. En je praat eigenlijk ook met jezelf om jezelf aan te moedigen om toch door te gaan en gezond te blijven. Je had het net ook over dat je soms wat agressief kan zijn. Je hebt namelijk ook te maken gehad met agressieproblemen. Wat kan ik me daarbij voorstellen als ik daaraan moet denken?
Kijk, ik heb niet de meest vrolijke jeugd gehad. Om het even kort daarop te houden. Ik heb heel veel dingen gezien wat een kind niet hoorde te zien, laat staan mee te maken. En ja, omdat ik al best wel op een jonge leeftijd in een mannenwereld zat, heb ik geleerd om altijd flink te zijn. Ik ben sowieso altijd iemand van mezelf geweest. Ik hou niet van te lang halen en trekken. Of te lang een discussie te voeren met wie dan ook. Waardoor ik ook 9 van de 10 keer als ik zie van, hey, het duurt me allemaal een beetje te lang, al wegloop. Door wat ik heb meegemaakt en ook denk ik een stukje karakter wat gevormd is vanaf jongs af aan, ben ik heel erg iemand van, ja, met je vuisten los je alles op. Als het je niet bevalt, als iemand je wil disrespecten of leugens wilt vertellen of je wilt testen, waarschuwen doe je één keer. Wil diegene te lang halen en trekken, dan knop omdraaien en losgaan. En toen ik jong was, was dat heel normaal. En dat interesseerde me ook niet veel. En toen ik oud, ja, hoe, dus ze ouder je wordt, dus ze meer te verliezen hebben. En ik heb nu ook zoiets van, ik ben 29. En los van het risico dat je loopt om opgepakt te worden, wil ik niet dit als voorbeeld neerzetten voor jongere mensen of kinderen. Er zijn kinderen die dat zien. Er zijn kinderen die me kennen. En ik wil niet dat zij denken van, dit is hoe het hoort. En dit is hoe je met discussies of problemen moet omgaan.
Ja.
En ja, ik wil ook niet opgepakt worden.
Hoe ben je tot het realisatiepunt gekomen dan? Ja, een stuk op jou. Dat sowieso, je wil niet opgepakt worden. Maar er is meer. Hoe ben je erachter gekomen dat fysiek agressief zijn of schreeuwgedrag, dat niet de manier is om shit op te lossen?
Ja, mijn vriend zegt het elke keer tegen me. Ik ga hem lekker de schuld geven. Hij zegt altijd, je bent 29, gedraag naar je leeftijd. En dan zeg ik, je gedraag naar mijn leeftijd. Ja, hij trekt me echt met beide benen weer terug naar beneden. Hij laat me echt weten van, dit is niet oké. Jij hoort niet gelijk in vechtmodus te gaan wanneer iets je niet bevalt. Of wanneer je iets anders ziet dan anderen. Ja. Hij laat het me heel vaak weten dat het niet in orde is.
Maar hoe heb je het dan in je oren geknoopt, deze boodschap? Hoe is het toch je eigen geworden? Want iemand kan wel elke dag tegen je zeggen niet slaan, maar als jij er niet achter staat, dan gaat het niet lukken.
Wat ik zeg, ik wil dit niet als voorbeeld neerzetten. Ik heb nu, ik krijg heel vaak DM's. En niet alleen van wil je mijn nagels doen, maar ook van jonge meiden die me als voorbeeld zien. Ik hou zelf heel veel van kinderen. Heel veel. Ze zijn onschuldig, de meest onschuldige wezens op onze planeet. Ik wil nooit dat zij denken dat, oh, honey doet het, dus het is niet erg. Het hoort zo. Of, kijk, tuurlijk, je moet jezelf verdedigen en je moet mensen niet over je heen laten lopen, maar niet hoe ik het, de snelheid waarop ik het soms doe. En weet je, wat ik zeg, ik hou heel veel van kinderen. Ik hoop ook dat ik ooit gezegend word met kinderen. Maar ik wil niet dat zij dit van mij dan meekrijgen. En ja, wat ik zeg, ook het risico dat je opgepakt wordt. Ik word dit jaar 30. Ja, en dan ben ik alles kwijt om een vechtpartij. Is het gewoon niet waard. Maar don't get it twisted, weet je. Kijk, want nu gaan mensen denken, ze gaan het niet. Nee, als het nodig is, doe ik het nog steeds.
Ik ben blij dat het coronavirus is uitgebroken. Ik hou afstand.
Ik kan het niet goed, maar anderhalve meter.
Nee, dat is ook logisch. Ik bedoel, maar eerlijk, kijk, je zegt wel, test me niet. En we grappen er wel over. Sowieso is agressie, kijk, mensen slaan, dat is niet de oplossing. Hoe pak je het nu aan als iemand toch wel je probeert uit te testen? Hoe, zonder gewelddadig te worden, hoe kan je een probleem oplossen? Welke tip zou je geven als iemand misschien een probleem heeft met iemand?
Het eerste wat ik denk is zij of hij het wel waard om alles kwijt te raken? Dat is het eerste wat ik denk. En het tweede wat ik denk is, is wat ik nu doe. Ik box. Ik ben begonnen met boksen. Ik kan daar heel veel frustraties in kwijt. En ook verdriet hoor. Niet alleen maar woede. Mijn verdriet. Mijn teleurstellingen. Ook als ik super blij ben om iets. Ik kan al mijn emoties erin kwijt. In boksen.
Ja, dat is als ik dan even mijn petje als hulpverlener ook op mag zetten. Dat is ook een van de manieren waardoor je met agressieproblemen om kan gaan. Ga een hobby zoeken waar je toch even die energie in kwijt kan. Als je denkt dat je iets wil slaan, ga dan inderdaad op een vechtsport. Zodat je in het echte leven wel wat rustiger bent in zo'n situatie. En niet al dat opgekropte woede in je hebt. Waardoor je gewoon met woorden je problemen kan oplossen. En als je denkt, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om met jou in discussie te gaan. Dat je dat gewoon kan benoemen. En je energie gewoon gaat besparen. Want nogmaals, met agressie los je niks op. Het vreet jezelf. Je gaat jezelf gek maken ermee. En tegelijkertijd kun je ermee in de problemen komen. En je hele carrière weggooien. Zoals Honey dat net heeft verteld. Het is het niet waard. Ain't nobody got time.
Ja. Nee, zeker niet. En ik zeg je eerlijk hoor. Ik ben, ik ben ook heel bewust van wat mij triggert. En daardoor vermijd ik ook bepaalde mensen of bepaalde plekken. Ik zoek het ook niet op. En als het op mijn pad komt, ik loop er gewoon van weg. Ik probeer het gewoon uit te stellen. Of zelfs te vermijden. Het is het allemaal niet waard. Het is het echt niet waard.
Het is wel gezond vermijden, doordat je dus wel op kickboksen gaat. En voor de rest, als het het wel waard is, je probleem oplost. Ja, tuurlijk.
Ja, want ik moet het wel uiten. Ik moet het wel uit. Het moet eruit. Want ik hield het een hele lange tijd in en het bouwt zich op.
Ja.
En heel veel mensen die geen woedeproblemen hebben, begrijpen dat niet. Maar elke keer dat iemand jou ergert of irriteert of boos maakt en je laat het daarbij, betekent niet dat je het los hebt gelaten.
Klopt.
De volgende keer dat iemand het doet, is het gevoel 2 keer zo sterk en dan 3 keer zo sterk.
Dus die emmer, de druppel die de emmer doet overlopen.
En dat is heel gevaarlijk, want dan eenmaal als je gaat ontploffen, dan... En weet je, ik probeer er ook veel over te praten. Ik geef echt bij mensen in mijn directe omgeving aan van doe deze dingen niet bij mij. Test deze dingen niet bij mij. Breng dat soort mensen niet in mijn buurt. Ik geef echt mijn grenzen aan. Ik geef het echt aan. Ik wil niet in situaties terechtkomen waarin ik mezelf ga verliezen.
Ja, je bent heel bewust bezig met je eigen leerpunten. En je geeft ook aan je omgeving aan waar jij goed in bent en waar je eventueel in zou kunnen groeien. Dat vind ik wel heel mooi om te horen van je.
Ja, dankjewel.
Ja, geen dank. En we hadden het net al over dat we het zouden hebben over het succes achter je nagelcarrière. Je zit iets langer dan 10 jaar in de nagelscene. Wat moet je volgens jou doen om een succesvolle nagelstyliste te worden?
Hard werken. Heel hard werken.
En wat is dat?
Ik draai soms dagen van 10 tot 12 uurtjes. Zonder pauzes. Dan heb ik echt alleen maar een fles drinken naast me. Een sapje. En dat was het. Ik heb met mijn vaste klanten en mijn leerlingen echt een hele goede band. Ik ben echt mezelf en zij ook. Als nagelstyliste ben je ook een psycholoog. Je zal iedereen zijn problemen en roddels aanhoren. Hou dat voor jezelf. Behalve als ze aangeven van, ja, je mag het aan iedereen vertellen. Maar meestal is het echt even een moment om in haar hart te luchten. Dus ga ook niet daarna zeggen van, ja, en de huppel de pup klant is gekomen. En ik heb dat. En ik heb screenshots gezien en foto's en filmpjes. Weet je, dat ik zal nooit... Of weet je, hun problemen met anderen bespreken. Zelfs niet de mensen die zij niet kennen, want het gaat gewoon niemand wat aan.
Ja, want je hebt echt, zeg maar, ook wat ik zeg, de celebrities die bij jou aan de deur komen. Een Latifa, een Vonneke Bonneke, Femke Louise. Ja, die komen dan natuurlijk ook tijdens zo'n moment. Je zit daar dan 1 uur, 2 uurtjes om je nagels te doen. Die gaan natuurlijk ook dingen aan jou vertellen.
Nou, ik moet niet jokken hoor. De meesten zijn gewoon een paar keer gekomen. En natuurlijk, ze vertellen mij wel eens wat. Of terwijl ik daar zit, worden ze opeens gebeld. En dan hoor je dingen, maar... Het is niet dat ze iedere maand bij mij zitten en hun zijn ook artiesten. Ze zijn slimmer dan dat. En ik neem het ze ook niet kwalijk.
Ja, logisch. Ik snap dat ook wel,
natuurlijk. Je weet nooit wat voor bedoeling iemand met je heeft. En ik heb zelf mensen gekend die echt mijn gezicht aan het lachen waren. En gewoon de meest nare dingen achter mijn rug om hebben gedaan, hebben verzonnen, hebben gezegd. Dus de meer mensen jou kennen, dus de voorzichtiger je ook bent in wat je vertelt en aan wie je het vertelt.
Logisch, ja, het is ook logisch voor jou. Jij bent natuurlijk ook een bekende naam, een bekende die dan ook andere bekenden helpt. Ja, dat is, het is een ingewikkelde wereld. Maar ik ben wel benieuwd, waarom kiezen ze voor jou, denk je? Waarom kiest iedereen überhaupt voor jou? Nou, sowieso de celebrities, maar ook de gewone mensen. Je zegt, ja, het is hard werken, je maakt lange uren. Maar is dat het enige waarom ze voor jou kiezen?
Ik denk echt werkelijk. En heel veel mensen gaan dit arrogant vinden. Maar dit is wat zij mij zeggen. En ik denk zelf ook dat het zo is. Mijn karakter. Ik ben heel puur met mensen. En dat, mensen voelen dat aan. Mensen zien dat. Dus als mijn leerlingen komen of klanten komen, is het voor mij niet, oh, ik ga even geld verdienen, even snel nagels zetten. Ik heb echt een band met ze. En als ik zie dat ze ook in privéomstandigheden tegen dingen aanlopen of in de knoop zitten, probeer ik ze wel te helpen of advies te geven. En dan zeg ik, blijf altijd jezelf. Als jij een gekke persoon bent en druk en gezellig, wees dat. Ga niet, ik ben wel zakelijk, maar ook weer niet. Ik hou het professioneel, ik doe mijn werk, maar ik ben ook een mens, net als anderen.
Ja, je kan het heel goed combineren. Ja, ik kan het eigenlijk ook wel bevestigen eigenlijk. Je hebt inderdaad een heel leuk karakter. Ik laat ook mee. Je bent de eerste persoon bij wie ik mijn nagels heb laten doen, zeg maar, voor acryl. En wat het heel erg is inderdaad, je bent heel open. En hoe je ook nu je verhaal gewoon aan zoveel mensen durft te vertellen, dat zegt ook heel veel over jou. En dat zorgt ervoor inderdaad dat je een persoonlijkheid hebt en een mens bent. Die ook heel hard ervoor heeft gewerkt. Maar toch, advocaat van de duivel. Hè? Dat is echt een kutvraag. Weet dat het misschien bij iemand kan opkomen. Ben je na 10 jaar niet uitgeleerd met het zetten van nagels?
Nee. Als iemand dat zegt, diegene is een leugenaar. Nee, er komen altijd nieuwe dingen. Kijk, het is niet elke dag of zo, hè, dat er elke dag iets nieuws komt. Maar ieder jaar, dan zie je weer oude dingen komen terug, nieuwe dingen komen eraan. Dus je moet wel altijd on top of the game zijn. Zoveel mogelijk kunnen en zoveel mogelijk leren. En als je het met je hart en ziel doet, nee, je zal nooit uitgeleerd raken. Als ik kijk naar wat ik toen heb geleerd tijdens mijn opleiding, en nu 10 jaar later, er is zoveel bijgekomen. Ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd. Want het blijft maar komen. Het stopt nooit. Dus je raakt nooit uitgeleerd, nee.
Dat is mooi. En weet je, wat ik me ook heel erg afvraag is, je hebt net je hele levensreis ook op tafel gelegd en erover verteld. Hoe voelt het dat je na zo'n heftige reis nu zo ver bent gekomen in je leven en dat je nu wel je brood dus kan verdienen met nagels zetten en dat mensen ja de schoonheid van hun handen, als ik het even zo mag zeggen, echt aan jou overlaten?
Ik voel me vereerd. En ja, mensen die, weet je, heel veel mensen hadden zoiets van, gaat het nooit lukken en zij is niet serieus en zij gaat het niet lang volhouden.
Heerlijk, ja, is dat, hè? Die haters die dan zeggen, ja, je kan het niet.
Dat is echt
watch
heerlijk.
Me.
Ja, ik heb niet alleen haters, hoor. Ook familieleden die zoiets hadden van, ja, nee, ga gewoon een baan nemen, want dit was geen baan. En ja.
Ja, daarover. Want wat je net zei aan het begin van de podcast, van ja, mijn moeder is een Iraanse, ze zegt dokter, architect, advocaat. Maar je bent dit toch geworden en je verdient er toch wel je geld mee en gewoon, je verdient gewoon prima. Hoe kijkt ze er nu naar? Nu ze ziet van, oké, ze heeft toch haar eigen ding gedaan.
Kijk, het is nu 2 jaar zo dat het zo goed gaat en ik denk nu zo'n 6, misschien 8 maanden dat ze... Kijk, ze had wel door van, ik werk veel. Dat had ze wel door en daar was ze heel trots op. Maar nu komt ze soms thuis, zegt ze, ja, veel mensen kennen jou, hè? Want ik was bij een vriendin en mijn vriendin zei dat haar dochter jou volgt en dat jij dit en dit gepost hebt.
Geweldig.
Maar het is zo... Ja, want zij weet niks van Instagram. En laatst kwam ze ook, zei ze, wat is je Instagram? Ik zeg, hoezo, mama? Ze zegt, ik wil kijken. Ik zeg, hoezo wil je kijken? Ze zegt, ik wil kijken wat je post. Ze zegt, want ik ken jou. Jij post niet alleen nagels. Ik wil ook weten wat voor foto's je post. Want mijn vriendinnen en hun dochters zien dat.
Nee hoor, geintje. Nee hoor, het is een hele brave Instagram.
Ja, voornamelijk wel.
Ja, daarom.
Maar ja, het is voor mij heel grappig, weet je. Zij is ook heel onbewust hiervan en heel naïef. En dan, het mooiste wat ik nu verdien, is die trotsheid van mijn ouders. Is het mooiste. Want geld kan niet alles kopen. En trotsheid is daar dus een onderdeel van. Dus
je hebt daar echt trots gemaakt.
Mijn vader ook, weet je.
Ja, je droom.
Ja, mijn vader ook, hij loopt met visitekaartjes rond. Ik weet niet waarom.
Oh, wat leuk om te horen. Ja, ik weet wel waarom, dat is trots. Dat is, kijk wat mijn kind kan.
Nee, maar wat hij maar dat is het. Mijn vader is niet iemand die met vrienden en vriendinnen, weet je, op stap gaat. Maar ja, hij zit dan echt aan zijn collega's te laten zien van, kijk, dit is mijn dochter en ze is KVK geregistreerd. En ze heeft zijn eigen bedrijf.
Geweldig. Ik vind het echt mooi om te horen. Ik denk dat los van de Iraanse community, waar ik zelf ook in zit, maar ook zeg maar de andere communities waarin gezinnen zijn, ouders zijn, die zeggen, ja, je moet dit worden om succesvol te worden. Je bent wel het voorbeeld voor die mensen ook om te bewijzen, nee man, je hebt niet alleen dat soort chique beroepen, laat ik het zo zeggen, nodig om succesvol te worden. Zolang je maar iets doet waar je passie zit, dan komt het wel goed. En heel hard werken. Uren maken.
En niet opgeven. Niet opgeven. Maakt niet uit wat iedereen zegt. Kijk, maar in het begin, als je niet veel verdient, zoek een bijbaantje. Moet je sowieso doen, want je moet je lasten betalen. Niet in schulden komen.
Zeker waar.
Maar geef het niet op. Het heeft mij 8 jaar geduurd. En als ik het kan, met de omstandigheden waarin ik heb gezeten, kan iedereen het.
Ja, mooi. Ik vind het heel mooi en dope dat je je verhaal zo tijdens de eerste keer hebt verteld, Hanny. Ik ben benieuwd wat je nog heel graag zou willen delen over jezelf of over je beroep. En of je nog een tip hebt of een wisdom quote wat je nog zou willen delen ter afsluiting.
Ja, ik ben sowieso heel blij met dat je mij hebt gekozen voor deze interview. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het was voor mij heel eng. Want ik heb nu echt een stuk van mijn verleden besproken, heel openlijk, wat familieleden, schoolfamilieleden gaan zien. En weet je, iedereen, hoe je opgroeit, zal je momenten hebben waar je super trots op jezelf kan zijn en ook minder trots. Maar ga nooit zeggen van, had ik dit of dat maar niet meegemaakt, want dat wat ik heb meegemaakt, alle mooie en lelijke momenten hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben.
Absoluut.
Wees ook dankbaar voor de mindere momenten. Want dat heeft mij laten waarderen wat ik nu heb en wie ik nu ben.
Amen to that.
Dus dat is echt, En ik zelf ook. Ik heb heel vaak nog steeds dat ik denk, waarom moet ik dit meemaken? Of waarom moet dit mij overkomen? Het is gewoon heel zwaar, bepaalde dingen. Het zal ook altijd zwaar blijven. Maar heb ook je dankbaarheid daarin. Want dat maakt jou tot een mooi mens wat je bent. En laat jou dingen waarderen wat anderen niet waarderen.
Wijze levenslessen ook natuurlijk. Het negatieve is gekomen, maar door het negatieve heb je ook weer je nieuwe passie kunnen vinden. En ook hierin zien te overleven. Ook met de ervaringen die je toen hebt gehad. Het waren nare ervaringen. Maar je hebt er wel mee kunnen dealen. Het is niet iets wat je niet aan hebt, niet aan kunt.
Ja, en ik heb ook echt op een hele jonge leeftijd al mensen verloren. En ik ben er heel bewust van, morgen is niet beloofd. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dierbaren om me heen. Dus ik ben heel dankbaar voor iedere seconde wat ik zelf mag beleven en de mensen met wie ik het mag beleven. En het is heel belangrijk dat iedereen daar heel bewust van is. Want morgen kan het allemaal over zijn. Mensen denken, ik ben jong, ik heb nog zo. Nee, jij kan morgen oversteken en een vliegtuig valt op je. Is klaar.
Ja, zeker waar. Dus, leef en geniet van je leven eigenlijk. Is dat de boodschap.
En wees ook dankbaar. Wees dankbaar. Ga niet denken, waarom heb ik 10 euro en geen 100 euro. Nee, ga me die 10 euro een patatje met halen en geniet.
Echt, geniet van het leven. Hanny Wisdom hier. Dankjewel dat je je verhaal wilde delen en zo openhartig erover wilde zijn.
Geen dank, schat. Geen dank. Jij bedankt.
Geen dank, of course. Het was een eer om je hier te gast te hebben.
Oh, dankjewel.
Jij bedankt.
De eerste keer podcastserie met Tanas.